Er zijn vandaag 2 collecten. Deze is voor de kerk, de tweede voor het gebouwenfonds. Op woensdag 24 juli zal onze jaarlijkse zendingsdag worden gehouden. De diensten beginnen om 10:30 en 14:00. De sprekers zullen zijn professor Dr. A. Baars, dominee K. Visser, dominee K. van Olst en ikzelf. De diensten zijn mee te luisteren via de kerktelefoon. Degenen die via internet willen meeluisteren, kunnen dat gewoon doen via kerkomroep.nl. Dus niet via de site van de Evangelische Gemeente, maar gewoon, zoals altijd, via kerkomroep.nl. Tijdens de middagdienst is er geen oppas voor de kleine kinderen. Ten slotte deel ik u mee dat broeder A. van Putten zijn ambt als diaken heeft neergelegd. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 31 en daarvan het 16e vers. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. Daar zij geen leed van trotsen vrezen, een hut waarin zij het woelen, de twist der tong niet voelen. Psalm 31, het 16e vers. Met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen, Psalm 119, en daarvan het 68e vers. Uw aangezicht vertonen aan uw knecht, een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken. Leer mij de eis van het altoos heilig recht. Ik stort bedrukt gehele tranenbeken, omdat men uw gehoorzaamheid ontzegt en zich niet schaamt uw wetten te verbreken. Daarna open hij Gods woord in de levensgeschiedenis van Stefanus uit Handelingen 6 en lezen vanmorgen de versen 7 tot en met 15. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 119 vers 68 en daarna lezen wij Handelingen 6 de versen 7 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. 6, vers 7. En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen en der Cyreniërs en der Alexandrijnen en degenen die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest, door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden, wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En hem aanvallende, grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen die zeiden, deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen, dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.
Het woord van God wat we deze morgen willen overdenken, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, de versen 9 tot en met 15. Handelingen 6, de versen 9 tot en met 15, waarvan wij vers 9 en 10 nog eenmaal voorlezen. En er stonden op sommigen die waren van de synagogen, genaamd der Libertijnen en der Cyreniërs en der Alexandrijnen en degene die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen dankzegging doen voor en met zuster G. ten Hove Kroon, die door de ingreep mocht ondergaan en er doorheen mocht komen. Ze kreeg nog wel een complicatie waarbij ze in het ziekenhuis weer terug moest keren, maar ze mag inmiddels weer thuis zijn. En voor degenen die het nog niet gehoord hebben, maar in het gezin van Marieke en Arnold is een gezonde zoon geboren en zijn naam is David. Laat ons bidden. Heere, zo naderen wij deze morgen als gemeente en ook gasten die hier in ons midden zijn voor uw heilig aangezicht. Ook als wij thuis mee mogen luisteren. En Heere, dan is er weer een week voorbij gegaan sinds wij hier ook waren in uw huis. En daar hebben wij gehoord de eerste bladzijden uit de levensgeschiedenis van Stefanus. Hoe wij mochten horen hoe deze man door u opgezocht was en genade voor genade ontvangen had uit uw volheid, o Heer Jezus Christus. Dat hij met grote genade begiftigd was, zodat uw woord zegt dat hij vol van geloof en vol van de Heilige Geest was. Ja, dat hij vol van genade was en dat hij veel geleerd heeft op de school van vrije genade. En Heere, Stefanus is ons voorgehouden als een spiegel, dat hebt u gedaan, want het is uw woord en u wilde dat deze man een plekje kreeg in uw woord. En ook hoe zijn leven was. En dan weet u, Heer, hoe wij in de achterliggende week ook met dit woord bezig zijn geweest. Of wij onszelf voor uw aangezicht hebben beproefd en onderzocht. Of wij ook zulk een mensenkind mogen zijn uit genade. En als we dat misschien niet durfden te zeggen, dat we toch oprecht konden belijden. Daarin ligt nu al mijn lust, Heere, om zo te mogen zijn. Niet om iets in mijzelf te zijn, maar tot eer van u en tot stichting van de gemeente. Om datgene wat we van u gekregen hebben door te mogen geven aan anderen en met anderen te mogen delen. En die God van Stefanus bent u nog steeds, o Heere. U bent nog steeds die God die wonderen wil doen, ook in het hart en levens van mensen, zodat ze van dood levend gemaakt mogen worden. En dat ze iets mogen gaan vertonen wat Stefanus mocht kennen, vol van geloof. En vol van de Heilige Geest. En het zal hij niet van zichzelf gezegd hebben, maar u getuigt het. En in het midden van de christelijke gemeente, daar in Jeruzalem, werd dat openbaar. De gemeente zag het aan hem. En Heren, zo hebben we elkaar ook de vraag gesteld, hoe staan wij in het midden van de gemeente? Hoe staan wij bekend bij u? En hoe zouden wij bekend willen staan? Ach Heren, en zoudt u dan diegenen willen gedenken die u oprecht mogen vrezen? En zoudt u ze genade willen schenken steeds weer om zo openbaar te mogen komen? En dat zal een weg ook zijn van strijd. Waar u werkt, daar komt zoveel op af. En dat zullen wij vanmorgen verder gaan beluisteren uit de levensgeschiedenis van Stefanus. Want er kwam vijandschap openbaar tegen de leer van vrije genade. En aanvankelijk waren het vijandige woorden, aanvankelijk waren het vijandige vragen, maar het liep uit tot vijandige daden, zodat Stefanus, uw knecht, voor het gericht werd gedaagd. Ja, Heer, uw kerk moet erop rekenen dat er strijd komt, dat er vervolging komt van buiten, maar ook zoveel van binnen. Want die grote aanklager der broederen is steeds bezig om het leven der genade af te nemen, weg te nemen, te besmeuren, in zak en as te leggen. O Heer, u weet hoe de Satan bezig is, in de kerk, in het persoonlijk leven van uw kerk. Maar Heer, hij is een overwonnen vijand. We zullen er vanavond van mogen horen hoe u met die belofte bent gekomen dat er vijandschap gesteld zal worden tussen Christus en Satan. En u, Heer Jezus, hebt overwonnen. U bent de koning der kerk en wat er ook tegen die kerk opkomt, zoals we dat vinden in de boek Handelingen, toch gaat gij door met uw werk en zal uw huis vol worden, ten spijt van alle vijanden van u en uw kerk. O Heere, en zoudt gij dan uw kerk in de strijdperk van dit leven willen gedenken. Maar u kent ook diegenen die er nog buiten staan. En Heer, als we geen genade kennen, als we geen bekerende genade kennen en we zijn nog in onze doodstaat, dan zijn we niet beter en dan die mensen van die synagogen die in vijandschap openbaar kwamen. Al uit het misschien niet zoals zij, maar diep in ons hart ligt van nature vijandschap tegen u, tegen uw woord, tegen genade. Want we willen zo graag wat zijn, Heren. We willen zo graag wat blijven te zijn. Maar een mens is zondaar, diep gevallen zondaar, die alle rechten verloren heeft, die één recht overhouden heeft. Gij zij des dood schuldig. Heren, en zoudt u zo willen werken dat arme zondaren een verbroken en verslagen hart mogen ontvangen? Zoudt u zondaren willen bekeren, opdat ze die lessen mogen leren, opdat ze het wonder mogen gaan beleven wat het is, om uit vrije genade, enkel en alleen vanwege het welbehagen, enkel en alleen vanwege dat dierbare offer van u, Heer Jezus, zalig kunnen worden? O Heer, dan moeten we alles kwijtraken, dan moet alles afgesneden worden. Om u, Heer Jezus Christus, alleen over te houden. En als er zulken in ons midden aanwezig zijn, die in die weg zijn geleid. O, zou u het zo willen maken, dat ze vanmorgen niemand zouden zien dan Jezus alleen. Als een uitgewerkte zondaar. O Heer, dan ligt er voor een uitgewerkte zondaar die niets meer heeft, een uitgewerkte zaligheid, klaar. Want u hebt alles volbracht, Heer Jezus. Er kan niets meer bij van een zondaar, maar er hoeft ook niets meer bij. En zoudt u die wonderen ook dat geloof willen verheerlijken in het hart van een zondaar. Want Heer, buiten Jezus is toch geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zoudt gij dan vanmorgen in ons midden willen zijn als een die dient? En ook uw knecht willen geven wat nodig is om in alle eenvoud dit woord te mogen prediken. Sterk hem daarin, Heere, zoals u dat menigmaal hebt gedaan. En zou u het ook deze dag willen doen. Want al uw knechten zijn steeds weer zo afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest. Steeds weer als ze de kansel zullen beklimmen. En dan dragen we elkaar in u op, Heere, met alle zorgen en noden die er zijn in het midden van de gemeente. U kent degene die korter of langer geleden hebben gestaan bij het open graf. U kent het verdriet, het gemis, het proces waarin ze gekomen zijn. Ach, Heere, wilt u vertroosten, wilt u sterken. Gedenk de zieken in ons midden, de langdurig zieken, degene die ernstig ziek zijn en die worstelen met psychische moeite en zwakten. U kent al die dingen, Heere, en ook nu weer mogen we het in uw hand leggen. Geef dat alles wat we in ons leven meemaken ons ook niet zal hinderen in het luisteren naar uw woord. We willen u ook hartelijk danken dat uw zuster ten Hove door de ingreep hebt doorgeholpen. Al kwam er daarna weer een complicatie bij een ontsteking in haar buik. Heere, wilt u de penicillinekuur zegenen? Het is best tegengevallen, Heere. En zou u haar willen gedenken in deze weg? En wilt u geven dat ze op mag knappen? En dat deze weg ook aan u mag verbinden. En dat ze genade voor genade mag ontvangen uit uw volheid. O Heere, gedenk haar zo in uw gunst. Heere, dan weet u ook welke mededeling wij hebben gedaan. En wat het ook voor onze broeder betekent. Dat hij zijn ambt heeft neergelegd. En voor allen die hem lief en dierbaar zijn. U weet ook wat dat voor de kerkenraad betekent. En wat dat los kan maken in het hart van de gemeente. Heere, dat wij toch bewaard worden om curieuslijk de zulke zaken te onderzoeken, maar dat we de weg mogen bewandelen die uw woord ons voorschrijft, om met deze dingen tot u te keren en met u te spreken over deze zaken. Heere, zie zo in gunst op ons van boven neer en dat ook dit ons niet zal hinderen, Heere, in het spreken en in het luisteren. We leggen alles in uw handen, u weet alle dingen. En Heere, u regeert. Ja, u zult uw almacht tonen. U zult alles doen naar uw raad en naar uw welbehagen. En Heere, dan is het toch het grote doel. Bij alles wat er gebeurt op aarde, dwars door alles heen in deze wereld, in ons leven. Dat het gaat naar het einde. En dat u bezig bent om uw raad te volvoeren, dat is toch allereerst om uw kerk te vergaderen. En u zult dat werk ook voleindigen. Want Christus heeft het gezegd, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat ook uw knecht daarop mag zien, Heren. Dat hij geroepen is om uw woord te prediken in de eerste plaats. En dat u het gezegd hebt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Zij zullen mijn stem horen en daarom zult uw knecht spreken. En daarom mag uw knecht ook spreken met al uw geroepen dienaren. O Heere, dat ook uw stem deze morgen opgemerkt mag worden in het hart. En geef uw knecht een stem om te spreken. Zo wacht het alles op u, Heere. We hebben niets verdiend. Maar we vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 56, de versen 1 en 2. Psalm 56, de versen 1 en 2. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mij het hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchtloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Psalm 3 en daarvan het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, vlak voordat de Heer Jezus gevangen werd genomen, toen hij hier op aarde was, heeft hij heel veel onderwijs gegeven aan zijn discipelen. En een van de onderwerpen die hij aan zijn discipelen heeft doorgegeven was de wederkomst. En ook de tijd die daaraan vooraf zou gaan. Dan zullen er verschrikkelijke dingen gaan gebeuren in deze wereld voordat Christus terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Er zullen verleidingen komen. Verleidingen vanuit de wereld, maar ook de verleidingen in de kerk. Er zullen oorlogen komen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Er zullen ook beroerten komen onder de mensen. Er zullen ernstige ziekten ontstaan en steeds weer ontstaan over de wereld gaan. Er zullen oorlogen komen, hongersnoden, ja verschrikkelijke dingen, grote tekenen, zei Jezus, in de hemel en op de aarde. Maar toen de Heer Jezus het een en het ander heeft gezegd over die tekenen der tijden, toen heeft hij ook in alle eerlijkheid nog wat anders gezegd tegen zijn discipelen. Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan uw lieden slaan en u vervolgen. En u overleverende in de synagogen en de gevangenissen. En ge zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om mijns naams wil. Met andere woorden, gemeente, Gods kinderen moeten rekenen op vervolging. Met name zijn knechten. En waarom zal de Heer ook dat toelaten? Naarmate de tijd steeds dichterbij komt dat hij komt. Nu, dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Hele wonderlijke woorden eigenlijk. En dit zal u overkomen tot een getuigenis. Wat bedoelde de Heer Jezus daarmee? Vervolging tot een getuigenis. Nou, de Heer Jezus wil als het ware zeggen, als je nou in vervolging komt, wat dat dan ook is, van binnen en van buiten. Als je nou in de tegenspoed, in de strijd terechtkomt, met name Gods knechten, dan is het juist een zuiver bewijs dat je niets anders hebt gebracht dan de leer van vrije genade, waarvan de mens niets overblijft, maar God op het hoogst wordt verheerlijkt en Christus en zijn geest. En dat heeft Stefanus ook ondervonden in zijn leven. En dat gedeelte uit zijn levensgeschiedenis ligt deze morgen voor ons open. En we schrijven als thema boven de prediking een felle aanval op Stefanus en zijn werk. Een felle aanval op Stefanus en zijn werk. Drie gedachten. Hij ondervindt allereerst vijandschap tegen vrije genade. In de tweede plaats drukt hij de voetstappen van zijn meester. En in de derde plaats wordt hij gesterkt door de geest. Een felle aanval op Stefanus en zijn werk. Hij ondervindt vijandschap tegen vrije genade. Hij moet de voetstappen drukken van zijn meester. En hij wordt gesterkt door de geest. Wat ging er toch een rijk getuigenis uit, gemeente van Stefanus. Ben je ermee op je knieën gekomen van de week? Heb je de Heer eerlijk gezegd hoe het met jezelf is? Hij was een kroongetuige van de Heer. Hij was vol van geloof en vol van de Heilige Geest. En hoe meer hij kreeg, hoe rijker hij ging zien wat genade is. Hij ontving steeds meer en steeds weer genade uit de volheid van de Heer Jezus Christus. O nee, Stefanus was in zichzelf niets. Stefanus was een mens van gelijke beweging als wij, voortgekomen uit Adam en Eva, een diepgevallen mensenkind die in zijn leven ook geleerd heeft dat hij vanuit zichzelf niets anders kon dan schuld met schuld vermeerderen. Het was een arme zondaar die het van Christus moest hebben en dat heeft hij geleerd. Hij heeft verstaan in zijn leven steeds meer en steeds dieper, want zonder mij kunt gij ook niets doen. En het is waar geworden ook in het leven van deze Stefanus, wat de Heer Jezus ooit gezegd heeft tegen zijn discipelen, de Heilige Geest. Die andere trooster, die zal komen. En hij zal mij, de Heer Jezus Christus, verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En daarom zocht en vond Stefanus zoveel kracht, zoveel genade, zoveel wijsheid in de kracht van de gekruisigde, maar ook opgestane zaligmaker. Hij heeft het wat mogen ervaren wat Paulus later onder woorden bracht. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig in de Heer Jezus Christus alleen. En het is ook in die kracht en vanwege die kracht dat hij ook wonderen mocht doen bij het gepredikte woord. En dat hij grote tekenen mocht doen onder het volk. Ja, er ging wat van die man uit. We zouden van hem ook kunnen zeggen op geestelijke wijze. Zo stond hij bekend in de christelijke gemeente van Jeruzalem en dat werd daar opgemerkt. En zij kenden Stefanus, dat hij met Jezus was geweest. En gemeente, zo is het nog. Als een kind van God een tere omgang met de Heer Jezus mag hebben, al zie je het zelf niet, maar je omgeving zal het zien. Want als je dicht bij de Heer Jezus bent geweest, gaat er wat van hem uit. Dan krijg je wat van hem. Dan ga je als het ware een geur verspreiden van hem om je heen. Loop je dan heel de dag te preken? Nee, zo doet de Heer dat dikwijls niet. Maar in je daden zal het openbaar komen. Daden die je mag doen. In afhankelijkheid van hem. Waarom gaf de Heer dat aan Stefanus? Nou, niet voor zichzelf, niet alleen voor zichzelf. Oh jawel, Stefanus had ook genade nodig voor zichzelf, want als er iets aangevochten wordt, is het geloofsleven wel. En er kan zoveel op afkomen van alle kanten. En een mens is zo zwak in zichzelf en hij is steeds weer afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest. Dat hij steeds weer nodig heeft om die genade kennelijk te ervaren in je hart. Om kracht te mogen krijgen. Om versterkt te worden in het geloof. Om zo de strijd verder aan te kunnen in dit leven. Maar dat niet alleen. Stefanus kreeg de genade niet alleen voor zichzelf persoonlijk. Maar opdat hij ook een uitdeler mocht zijn van de menigelei genade die er bij de drie enige God te vinden is. En gemeente, als je dat nou mag doen, en dan hoef je niet per se een ambtsdrager voor te zijn, maar Gods kinderen gaan het leren in hun leven, dan gaat daar wat van uit. Jazeker. En als een knecht van God zondag aan zondag ook zo zou mogen prediken, dan zal de Heer ook zeker zorgen voor de vrucht. Jazeker. En als je dit dan zo leest van Stefanus, hoe hij zijn werk mocht doen in de christelijke gemeente van Jeruzalem, ach, dan zou je toch denken dat heel die gemeente en velen in Jeruzalem overtuigd zouden zijn dat hij werkelijk de gezonde leer bracht. Als de Heer zo kennelijk in het leven van Stefanus werkte, dan zou je toch verwachten dat niemand in Jeruzalem meer enig verzet durfde tonen tegen de leer van vrije genade. Oh ja, we hebben het samen gelezen in de eerste tekst. En het woord wies. Er werden discipelen vermenigvuldigd. De christelijke gemeente breidde uit. En toch, niet iedereen in de stad Jeruzalem viel voor de leer van vrije genade. die Stefanus mede mocht verkondigen. Wie dan niet? Nou, we vinden ze in vers 9. Daar wordt gesproken over verschillende synagogen. Je zou het ook zo mogen zien, verschillende groeperingen onder de Joden. En onder de Jodengenoten die in Jeruzalem woonden. Ze worden genoemd de Libertijnen, de Cyreniërs, de Alexandrijnen, degenen die uit Cilicië en Azië kwamen. Dat waren uitlandse Joden, zoals de Bijbel het noemt. Dat betekent, jongens en meisjes, Joden en Jodengenoten, en die niet in Jeruzalem geboren zijn, daar ook niet opgevoed zijn, maar ergens in de verstrooiing. Maar die op een of andere manier toch weer terecht zijn gekomen in het land Kanaan en in de omgeving van Jeruzalem, ja, in Jeruzalem zelf. Hoe moeten we de situatie van Jeruzalem dan voorstellen, zoals die ons wordt getekend in Handelingen 6? Nou, aan de ene kant was daar die christelijke gemeente, waar de Heilige Geest krachtig werkte en waar de Heer dagelijks tot de gemeente toedeed die zalig werd. Waar de apostelen rijk mochten werken, waar die 7 diakenen waren aangesteld en waar ook met name Stefanus en ongetwijfeld ook nog wat anderen als hulpprediker de apostelen mochten bijstaan. Hoewel het belangrijkste werk voor hen toch was om het diaconale werk te doen onder die Griekse weduwen. Dus Stefanus was allereerst werkzaam in die christelijke gemeente. Maar naast die christelijke gemeente had je dan ook nog die synagogen. Die verschillende synagogen in Jeruzalem. Waar de Joden en de Jodengenoten samenkwamen. Ze waren uit de verstrooiing teruggekeerd, zei ik. Ze waren in een niet-Joodse cultuur opgegroeid. En ze waren bij een niet-Hebreeuwse Bijbel opgegroeid, maar bij een Griekse Bijbel. Ze spraken ook dikwijls, of bijna niet meer, de oorspronkelijke Hebreeuwse taal van de Joden. En om die Joden en Jodengenoten tegemoet te komen, waren op verschillende plekken in de stad Jeruzalem synagogen gebouwd waar Joden in hun eigen taal de wetten van Mozes konden lezen, konden bestuderen en konden verklaren. Maar let wel op. Dat deden ze wel op een Joodse wijze. En wat betekent dat concreet? Dat er in al die godsdienstige verrichtingen onder die diverse Joden en Jodengenoten geen plaats was voor Jezus Christus en dien gekruisigd. Er was geen plaats voor Jezus de Nazarener, want die werd nog steeds door de Joden en Jodengenoten veracht. En toen hoorden ze Stefanus preken. Toen hoorden ze geruchten van die bijzondere diaken daar in de gemeente van Jeruzalem. Die ook net als zij uit de verstrooiing was gekomen. En net als zij ook niet in een Joodse cultuur opgevoed was. En mogelijk hebben ze hem uitgenodigd in de synagogen. Want onze tekst laat ons weten dat hij in die synagogen ook voorging. Ze wilden wel eens weten wat dat nou voor een man was en wat hij te brengen had. En toen is hij in die synagoge gekomen. Ze hebben hem ook de boekrollen gegeven van Mozes, van de profeten, van de psalmen. En we weten hoe dat ging in die synagogen. Dan werd er uit gelezen. En dan werd de boekrol weer aan de overste van de synagogen gegeven. Ja, en dan werd er gewacht dat er iemand ging staan om het woord uit te leggen. En dat heeft Stefanus ook mogen doen. Hij is de wetten van Mozes en de psalmen en de profeten gaan uitleggen, maar o, zo anders als de Joden. Zo heel anders. De manier waarop hij het ging uitleggen, de oude oud-testamentische boeken, stond haaks op hun eigen wijze. En toen ze dat hoorden, gemeente, toen kwamen de kritische vragen. Toen zijn ze met hem in gesprek gegaan. Want Stefanus predikte niet Mozes, maar Stefanus predikte Christus uit het Oude Testament. En dat deden die Joden, die verschillende Joden in hun synagogen niet. Die predikten Mozes, dat wil zeggen, die predikten de wet van Mozes. En die predikten ook het houden van de wet van Mozes. En dat je zo op die wijze rechtvaardig zou worden voor God. En dat predikte Stefanus juist niet. Hij verkondigde Jezus van Nazareth vanuit de schriften van het Oude Testament. Hij verkondigde dat een mens alleen uit genade kan zalig worden. Hij ontdekte die mensen dat de wet alleen maar vervloeken kan. En dat die wet alleen maar veroordelen kan, omdat een mens geneigd is tot alle kwaad en hij kan de wet vanuit zichzelf niet houden. Hij predikte eerlijk vanuit het Oude Testament, en dat een gevallen zondaar de wet alleen maar overtreden kan en dat hij daarom niet rechtvaardig is voor God, maar dat hij bedolven ligt in de ongerechtigheden, in de zonden. En wil een zondaar wel rechtvaardig worden voor God? En wil een zondaar van zijn zonde verlost worden? Dan kan dat enkel en alleen door het geloof in de gekruisigde Christus. Die uit David is voortgekomen, heeft hij laten zien vanuit het Oude Testament. Die de rechtvaardige is, zoals hij dikwijls werd genoemd. Die zijn bloed zou geven tot een losprijs van de schuld. Die de wet zou vervullen tot in de kleinste details toe. Van hem spraken de boeken van Mozes. Van hem sprak de hele ceremoniële eredienst in de tabernakel en de tempel. Van hem zongen ten diepste de psalmen. En van hem profeteerden de profeten. Straks zal Stefanus het gaan zeggen tegen die Joodse raad. En uw vaders hebben gedood degenen die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardigen. En met die laatste woorden laat hij zien hoe duidelijk in het Oude Testament de Heer Jezus Christus werd verkondigd. Weet u wat kort gezegd de inhoud was van de prediking van Stefanus? Uit u. Geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar uw vrucht wordt alleen uit Christus gevonden. Geen zaligheid in het houden van de wet, in het doen van goede werken, maar alleen zaligheid op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. En dat is vrije genade voor de grootste der zondaren. Maar dat was zo afsnijdend voor die Joden daar in Jeruzalem. Het brak heel hun godsdienst af. Het sneed al hun goede werken af. Door de prediking van Stefanus werd alles afgenomen wat ze dachten te hebben om goed voor God te kunnen zijn. En zo werden ze alleen maar gewezen op het geloof in de Heer Jezus Christus alleen. Maar gemeente, daar wilden die godsdienstige mensen niet aan. En eerst probeerden ze het met allerlei vragen, de boodschap van Stefanus te onderdrukken, maar het lukte niet. Kijk maar wat er staat in vers 10, komen we straks nog even op terug. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Ja, en toen ging die vijandschap over in daden. Wat gingen ze doen in Jeruzalem? Kijk maar in vers 11, ze gingen andere mensen opstoken. Ze gingen proberen andere mensen aan hun kant te krijgen. Ze kochten andere mensen om, misschien wel onder dwang, misschien wel met behulp van geld. Waartoe dan? Opdat de mensen in Jeruzalem zouden rondbazuinen, die Stefanus, die spreekt alleen maar lasterlijke woorden tegen Mozes en tegen God. Nou, dat was de reactie, gemeente, op de prediking van vrije genade. Dat was de vrucht op de prediking waar God op het hoogst wordt verheerlijkt en een zondaar op het diepst wordt vernederd. Dat was de interpretatie van de prediking over Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar het was niets anders als grote vijandschap tegen God en tegen Christus. En nu gaan we naar ons hart. Nu gaan we naar ons persoonlijk leven. Wat is uw houding ten opzichte van de prediking? En wat is jouw houding ten opzichte van de prediking? De prediking van vrije genade. Twist je ook wel eens? Nee, dan bedoel ik niet dat je gelijk een mailtje stuurt met kritische vragen. Maar dat je er onderling over met elkaar over gaat praten. Moet dat nou zo? En zou de Heer ook niet op een andere manier Gods volk bekeren? En waarom moet het nou altijd over de zonde gaan? En waarom hebben die dominees het toch altijd over het heilige recht van God? Een mens komt zo snel met zijn ja maar. En het wordt steeds sterker in onze samenleving, maar niet alleen in de samenleving, maar helaas ook in de kerk. Ik denk, ik meen en ik zie het zo. Allemaal ik, hè. Maar weet u wat er op de school van vrije genade wordt geleerd? Hij moet wassen. Gelukkig. En ik een nul. Niets. Maar de mens wil dat niet. Wees maar eerlijk. Je wil niet dat er iets van je afgenomen wordt waarvan je denkt dat je hem daarmee voor God kan bestaan. Ook wij niet. O ja, het woord van God is voor de mens, zeker, zeker. Niet voor dieren, niet voor engelen, maar voor gevallen mensen is het woord. En daarom moet het woord ook gepredikt worden tot alle creaturen. Maar gemeente, heb je al verstaan, het is niet naar de mens. Want het snijdt alles zo af. Hoe staat u nou tegenover vrije genade alleen? Genade betekent toch niets verdiend te hebben. Alles kwijt te zijn. Een zondaar te zijn. Je leven verliezen voor God. Het van God verliezen, failliet te zijn voor God. Wil je werkelijk door recht zalig worden? Ben je het ermee eens geworden als de Heer zou zeggen, en ik werp je weg, eeuwig voor mijn aangezicht. Want je hebt tegen mij gezondigd en je bent zelf schuldenaar geworden. Dat is wat je verdiend hebt. Heb je het geleerd in je leven dat de Heer een afgesneden zaak doet op de aarde? Dat betekent dat hij alles wat de Heer Jezus Christus niet is en waarmee je voor God niet kan bestaan, van je af gaat nemen. Ben je het ermee eens geworden, echt mee eens geworden, dat de zaligheid alleen in de Heer Jezus ligt en dat er niets van de mens meetelt? Want daar zit het op vast, hoor. Ook bij de zeer degelijke godsdienst. We kunnen het zo lang volhouden met allemaal zware taal. Maar zolang we niet een nul en een niet zijn geworden om Christus alleen over te houden, ga je verloren. Want we willen vanuit het verbroken werkverbond opklimmen tot God. We zijn van die geestelijke doe-het-zelvers. We lopen altijd met Jairus voor de Heer Jezus uit. Of misschien lopen we nog wat naast de Heer Jezus. Maar om nou achter hem te komen en jezelf te verliezen en alles te verliezen buiten Christus, dat is een les. Zo predikte Stefanus. En de reactie was vijandschap. Pure vijandschap tegen zoveel goedheid. Daar hoop ik vanavond meer van te zeggen. Hoe goed God is. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat je daar nou vijandig tegen kan zijn. Heb je het ontdekt? Wat zei de Heer Jezus tegen die rijke jongeling? Jongen, verkoop nou alles wat je hebt. En kom dan maar terug bij mij. En volg mij, eenvoudige. Maar hij wil het niet. Was een zeer godsdienstige jongen. Een hele degelijke, meelevende jongen. Maar hij kwam niet. Hij werd bedroefd. Want hij had nog zoveel. Heb je ook nog zoveel? Wat moet je kwijtraken? Laat het je toch ontnemen. Want het is zo zalig. Om alleen door de Heer Jezus gezaligd te zijn. Niet te zijn in eigen oog. Maar Hij alles. En wie dat niet wil. Wie zich daar nog steeds tegen blijft verzetten. Is niet beter als die mensen die sommigen uit de synagogen. Als die uitlandse Joden. Die twisten met Stefanus. En gemeente, als je nou door genade daar wel voor mag leren buigen. En je mag het leren. Niets uit mij. Alles uit hem. Ja, dan ga je jezelf verliezen. Maar dan blijf je niet alleen. Maar dan mag je hem gaan volgen waar hij ook heen gaat. En dan zul je zijn voetstappen gaan drukken. Zoals we dat ook vinden in het leven van Stefanus, onze tweede gedachte. Hij drukt de voetstappen van zijn meester. Er kwam opstand tegen Stefanus en de zaligmakende leer die hij mocht verkondigen. En dat betekende die woordjes en er stonden op. Dat moet je niet lezen, jongens en meisjes, alsof je van je zitplaats opstaat, van een stoel opstaat. Maar er stonden op, sommigen betekent er kwam opstand. Toen ze merkten dat ze Stefanus de mond niet konden snoeren, kochten ze mannen om lastertaal over Stefanus te verspreiden. Ze beroerden het volk. De ouderlingen, de schriftgeleerden, ze hitsten mensen op tegen Stefanus en tegen zijn leer. En ze probeerden die mensen te overtuigen dat Stefanus een valse leraar was. Een man die lastelijke woorden verkondigde tegen Mozes en tegen God. En waar liep dat op uit? Plotseling was daar een moment dat de mannen Stefanus grepen. Hem vastbonden met touwen, laat het grondwoord ons weten. En meesleepten naar de Joodse raad. Staat in vers 12. En hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. Diezelfde plek, gemeente, waar een kleine 2 jaar geleden de Heer Jezus ook stond. Hoe? Ook gegrepen. Ook gebonden met touwen. En wat gebeurde er toen? Toen de Heer Jezus daar stond, gebonden voor de Joodse raad. Precies hetzelfde wat hier met Stefanus gebeurt. Er komen valse getuigen. En wat zijn die valse getuigen dan? Nou, in de eerste plaats gaan ze Stefanus beschuldigen van godslastering. Wij hebben hem horen spreken, lastelijke woorden, tegen de wet en tegen God. Hebben ze dat van Christus ook niet gezegd? Is het juist die zonde niet, die de hoge priester zijn kleed deed scheuren en hem deed uitroepen, wat hebben wij nog van beschuldiging nodig? Hij heeft God gelasterd. Ziet u dat Stefanus zijn meester moet volgen? En dan de tweede valse beschuldiging. Hij sprak lastelijke woorden, zo zei men, tegen de heilige plaats en tegen de wet. Nou jongens en meisjes, die heilige plaats, die hier wordt genoemd in onze tekst, betekent de tempel. En het woordje wet, wat daarna wordt gebruikt, dat betekent de wetten die gaan over de tempeldienst. Stefanus heeft in zijn prediking laten zien vanuit die ceremoniële wetten, vanuit de tabernakel en de tempeldienst, dat de Heer Jezus Christus de grote vervuller is van alles wat er gebeurde in de tempel. En heeft ook God de Vader dat niet duidelijk geopenbaard toen de Heer Jezus Christus op Golgotha uitriep: het is volbracht? Heeft zelfs God de Vader niet duidelijk gemaakt dat er een einde gekomen is aan al die heilige diensten? Door het voorhangsel te laten scheuren van boven naar beneden? Is het niet waar geworden wat Paulus later schrijft in de Hebreeënbrief, dat de Heer het eerste heeft weggenomen, die oud-testamentische eredienst, om daar het tweede voor te stellen, namelijk de vervulling in en door Christus alleen? Maar toen Stefanus zo sprak over de tempel en over de ceremoniële wetten, toen werd het hart van de Joden in die synagoge met toorn vervuld. O, hoe durfde die man zo over de heilige dienst en de heilige tempel te spreken? En dat was ontheiliging van de tempeldienst. En we kunnen uit de reactie, uit die vijandige reactie ook wel opmaken en welke woorden Stefanus onder andere gebruikt heeft om zo te prediken. We kunnen uit onze tekst opmaken hoe hij op bepaalde momenten over Christus sprak in zijn prediking. En dan heeft Stefanus de woorden geciteerd die de Heer Jezus zelf dikwijls heeft uitgesproken toen hij hier op de aarde was. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. En dan weten wij, gemeente, dat de Heer Jezus daar niet letterlijk de tempel mee bedoelde, maar dat hij daar zijn eigen lichaam mee bedoelde. En daarom heeft Stefanus in navolging van zijn meester niets anders gepredikt dan een gekruisigde Christus. Die gebroken tempel, die afgebroken tempel voor doodschuldige zondaar. Maar o, hoe hebben de Joden destijds de woorden van Christus verdraaid tot een valse getuigenis. En opnieuw moet hier Stefanus dat ondervinden. Hoor maar wat ze tegen hem zeggen, want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener, deze plaats, de tempel, zal verbreken. Maar dat heeft Stefanus niet gezegd. Zie daar, gemeente, de valse beschuldigingen die tegen Stefanus werden uitgebracht. En klonken dezelfde beschuldigingen niet eens tegen de Heer Jezus Christus een kleine 2 jaar geleden? Zie je wel dat Stefanus de voetstappen van zijn meester moet drukken? En toch ging de weg van Stefanus zo geheel anders als zijn meester zelf. Daar zit zo'n groot verschil tussen. Gelukkig. Want hoe anders heeft Christus op deze plaats gestaan, toen daar die valse beschuldiging op hem werden gebracht. Hij stond daar onschuldig in plaats van zijn kerk, als borg voor zijn kerk. En hij wilde zich zo diep vernederen. En dat hij al die valse beschuldigingen op hem liet aankomen. Want wat valse beschuldigingen waren voor de Heer Jezus Christus, dat waren daadwerkelijk de zonden van zijn duur gekochte kerk. En dat wordt toch een wonder voor de kerk des Heren. Nou zijn al mijn zonden op de Heer Jezus Christus neergelegd. O, voor hem waren het valse beschuldigingen. Maar voor mij was het schuld op schuld die ik vermeerder heb heel mijn leven lang. Maar nu heeft Christus die schuld, die valse beschuldigingen, voor hem niet van zich afgeworpen. Maar hij heeft die schuld van zijn kerk op zich genomen. En hij heeft ze betaald met zijn bloed, hij heeft de toorn gestild, hij heeft ze weggedragen. Als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. O, welk een dierbaar Heer Jezus Christus is Hij toch? Hoe anders heeft Hij gestaan daar in het gericht, als borg voor een schuldig volk? Hoor je dat, arme zondaar, in ons midden? Ga je misschien ook gebukt onder de last van je zonde? Heb je misschien ook geprobeerd om het zelf op te knappen en herken je jezelf in wat die Joden daar in Jeruzalem dachten, om zelf je aangenaam te kunnen maken voor God? Heeft de Heer het afgebroken in je leven, al die zelfverlossingspogingen? Ben je ook zo vastgelopen met de werken der wet? En wil je vanuit je hart en wil je vanuit het nieuwe leven en wil je vanuit de liefde wel goede werken doen, maar je loopt ermee vast? Wat is er overgebleven in je leven? Ontdek de zondaar in ons midden. Is het waar geworden? Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, dat niemand zorgde voor mijn ziel. Dat je werkelijk geen antwoord kan vinden, ook heb je niets meer aan je verstandelijke kennis, op die vraag die gaat leven in je ziel, die levensvraag: wat zal een mens toch geven tot lossing van zijn ziel? Maar hoor dan eens, waar u geen antwoord meer kan vinden, waar u meent, niemand zorgt meer voor mijn ziel, is er toch een antwoord op die brandende zielenvraag: wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? En dat is Christus, en Christus alleen, met zijn dierbaar bloed. Hij is de losprijs voor uw schuld. Hij heeft die schuld niet alleen overgenomen, maar heeft die schuld ook betaald. O, al had je alle zonden van Adams nageslacht samengebonden, al waren er duizenden werelden en had je alle zonden van die duizenden werelden, dan nog wast het bloed van Christus al die zonden volkomen weg. En is Christus zo al aan je ziel geopenbaard, is Hij zo al toegepast in je hart, dat het is gaan zingen in je ziel: o Heer Jezus, uw bloed en uw gerechtigheden, die zijn de losprijs en anders geen. En dat omdat Heer Jezus Christus zich in uw plaats vals liet beschuldigen op dat plekje waar nu Stefanus staat, en zo gehoorzaam is geweest aan het heilig recht van zijn Vader, dat Hij gehoorzaam was tot de dood, ja, de kruisdood op Golgotha. Een gemeente wie nu Hem zo leert kennen zoals Stefanus Hem heeft leren kennen, en die iets mag kennen van de toepassing van Zijn gerechtigheid in je leven, die zal ook gaan lijden. Die zal zijn voetstappen moeten drukken, maar niet meer tot betaling van de schuld. Dat heeft Hij gedaan. En toch, de schapen van de goede herder, we zullen het aan het eind van de dienst nog gaan zingen, die gaat Hij leiden in het spoor van zijn gerechtigheid. De herder voorop, die drukt het spoor. En in dat spoor, daar gaan Gods kinderen leren hun voetstappen. Misschien moet ik wel zeggen hun voetstapjes. Als zo'n klein kind dat net begint te lopen, drukken. Nee, niet op betaling van de zondeschuld, maar opdat zijn kerk gelijkvormig gaat worden aan hun meester. Opdat Hij de voleinder des geloofs is en zij mogen volgen. Opdat zijn kerk zijn beeld gaat dragen. opdat ze achter hem aan in het geloof worden versterkt. Opdat ze achter hem aan, al is het soms zo moeilijk, zo zwaar, zo'n lijden toch, steeds meer en meer afhankelijk te worden van hem alleen. Ja, om achter hem aan te sterven aan de zonde. Nee, dat valt niet mee voor Gods kinderen. En de Heer is ook zo wijs in de wijze waarop hij dat doet. En dan krijgt ene kind van God dit en het andere kind van God dat. Om zijn voetstappen te drukken, om ze gelijkvormig te maken aan hem. Nee, dat valt niet mee. En toch, o, zo profijtelijk, denk eens aan Paulus. Aan hem moest ik van de week zo denken. Die man, die had zo'n verlangen, zo'n teer verlangen, om steeds meer en meer van de Heer Jezus te leren kennen. Is dat ook zo in uw leven? Weet je waar dat uit voortkomt? Als je steeds meer en meer de Heer Jezus wil kennen, dat is liefde. Uitgestorte liefde. Heb je niet van jezelf, maar heeft hij je gegeven. Dan krijg je zo'n liefde tot de Heer Jezus, dat je zoveel mogelijk van hem wil leren. En toen heeft Paulus gezegd, Heere, opdat dat ik u mag kennen in de kracht van uw opstanding. Want ik weet dat u opgewekt bent tot rechtvaardigmaking. Ik weet dat u opgewekt bent tot vergeving van zonde. O, dat mijn geloof daarin steeds meer en meer gesterkt mag worden. Maar niet alleen dat, Heere. Want nu ik mag weten dat u mijn zonde vergeven hebt, kom ik mijzelf zo tegen elke dag weer. Want ik doe elke dag weer zonde tegen u. Ik wil het niet, Heere, maar ik vind het wel in mijn hart. En ik merk dat die oude mens in mijn leven soms nog zo sterk is. En Heere, daar wil ik aan sterven. En ik weet, dat kan alleen in de kracht van uw opstanding. Maar er is meer, Heere. Er is meer. En nu ga ik iets vragen, Heere, wat ik in mijn hart eigenlijk niet wil. Maar vanwege uw eer ga ik het toch zeggen, Heere. Maak me dan ook gelijkvormig aan uw lijden. Want anders weet ik niet hoe ik aan mijn zonde moet sterven. Anders weet ik niet hoe ik mijn leven tot eer van u moet inrichten. Anders weet ik niet hoe ik mijn voetstappen achter u aan moet zetten. O, ik heb de kracht van uw opstanding nodig om opgewekt te worden tot dat nieuwe leven, tot die nieuwe gehoorzaamheid. Zo wil ik het, Heere, dat weet u toch. Ik wil zo graag tot eer van uw leven. Maar het gaat niet. En ik weet waar het aan ligt. Aan die oude mens, aan het verdorven vlees. En dat moet sterven. En daarom ga ik het toch vragen, Heere, maak mij dan maar aan u gelijk. Doe mij dan ook maar delen in uw lijden. Wat dat dan ook is, Heer. Opdat ik meer tot uw eer mag leven. Opdat ik meer mag leven in de vrees des Heeren. Dat is een weg van sterven. En dat doet de Heer dikwijls door een tegenspoed te geven. Een kruis. Een drukweg. Een strijd. Soms ook vervolging, al kennen wij hier niet vervolging zoals we dat vinden op andere plekken in deze wereld. En de Heer is zo wijs in al die wegen. Het kunnen ook inwendige kruiswegen zijn. Dat je met een doorn in je vlees door het leven moet. Want de kerk op aarde is een strijdende kerk. Dan word je betrokken in die grote geestelijke strijd die in het paradijs begonnen is. De strijd tussen de Heer Jezus Christus en de duivel. En die strijd gaat door tot de wederkomst. En als Gods kinderen in die strijd worden betrokken op wat voor wijze dan ook, hoort dat ook bij het drukken van de voetstappen van de Heer Jezus. En toch, in die strijd komen ze niet om. Al kan het voor sommige van Gods kinderen heel zwaar worden, maar ze komen niet om. Want wat zal de Heere doen? Precies hetzelfde als bij Stefanus. Dan zullen de momenten komen dat ze gesterkt worden in die strijd. Gesterkt door de geest. Onze derde gedachte. Hij wordt gesterkt door de geest. Ja, in heel die felle aanval op Stefanus en zijn werk is hij niet bezweken. Waarom niet? Nou, ik zei het net al, omdat hij wonderlijk werd gesterkt door de Heilige Geest. En dan komen er twee dingen in onze tekst naar voren. Het eerste waar ik op wil wijzen is vers 10. Toen sommigen uit die synagogen hem hoorden spreken, begonnen ze met hem te twisten, vragen op hem af te vuren, kritische opmerkingen te maken. En ze konden niet wederstaan. Laat ik het zo eens zeggen, jongelui, ze kregen hem niet onder tafel. Waarom niet? Nu zegt Lucas in vers 10, de wijsheid en de geest waardoor hij sprak, die waren aanwezig en daarom konden ze hem niet wederstaan. O, Stefanus werd zo krachtig geleid door de Heilige Geest. Ja, hij was zwak in zichzelf, maar de Heilige Geest kwam hem te hulp. De Heilige Geest gaf hem woorden te spreken die hij spreken moest. En weet u, als de Heilige Geest dat doet, dan is het naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Dat kan ook niet anders. Stefanus mocht het woord Gods prediken zoals de Geest hem gaf uit te spreken. Zo gebeurde het ook op de Pinksterdag. En juist ook nu hij een felle aanval krijgt van de kant van de godsdienst, die hem probeerde vast te laten lopen, die probeerde zijn mond te snoeren, die probeerden hem klem te praten met al hun gedachten en meningen over de wet van Mozes, maar het was tevergeefs. Stefanus mocht ervaren in deze felle aanval wat zijn meester eens beloofd heeft. Wat dan? Doch wanneer zij u lijden zullen om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult. En bedenk het niet, maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreek dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Wat een zegen, gemeente. Als de Geest in sommige moeilijke omstandigheden de juiste woorden geeft om te spreken, dan zullen die woorden die hij geeft te spreken ook doordrenkt zijn van wijsheid. Want de Geest leert met name zijn kerk wat de ware wijsheid is. En wanneer doet hij dat? Op het moment als er een aanval wordt gedaan op je ziel bijvoorbeeld, op je geloof, op je omgang met de Heer, dan kun je als moeder soms hele scherpe kritische vragen krijgen van je zoon. Dan kun je op je werk, man, soms spottende opmerkingen krijgen van een collega. Dan kun je als je studeert ergens op een hbo of een universiteit of waar dan ook, soms wel eens in gesprek raken met een atheïstische medestudent. En dat je soms in je hart het gevoel al krijgt, dit loopt vast, ik weet niet wat ik nu moet zeggen. Dat een dienaar van het woord of een ambtsdrager in moeilijke omstandigheden op een klassisvergadering bijvoorbeeld zaken moet spreken en dat hij van zichzelf ook niet weet hoe hij het onder woorden moet brengen. Als een predikant bestookt wordt met onterechte kritiek, als een kind des Heren het op moet nemen tegen de valse godsdienst, wat dan? Waar zal een mens dan die zwak is van moed en klein van krachten en die zichzelf heeft leren kennen als een dwaze zondaar, dan de woorden, de wijze woorden vandaan halen om te spreken? Ach, dan zal je verbonden moeten zijn met hem die de ware wijsheid is. Dan mag je vluchten tot hem die de opperste wijsheid is. Dat is de Heer Jezus Christus, die gegeven is ook tot wijsheid. En dan zal de Heilige Geest de wijsheid uit de Heer Jezus nemen. En hij zal het in je hart leggen, zodat je op die momenten woorden krijgt om te spreken die je moet spreken. En wat een wonder, als juist Gods kerk dat in bepaalde omstandigheden mag ondervinden. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef uw woorden moog bewaren en dat uw geest hem of haar ware wijsheid leer. Zo sprak Stefanus door de geest. Zo stond hij daar ook voor de Joodse raad. En op deze wijze, door woorden te krijgen van de geest, werd hij gesterkt door de geest. Dat is het eerste. En het tweede waardoor Stefanus heeft ondervonden dat hij gesterkt werd door de geest, dat vinden we aan het einde van onze tekst, in vers 15. Daar staat hij, jongens en meisjes. Voor de Joodse raad, zie hem staan in gedachten. Aller ogen zijn op hem geslagen. Valse getuigenissen hebben geklonken. En toen iedereen zijn woordje had gedaan, kwam er een stilte. Een zeer gespannen stilte. En aller ogen waren gericht op hem. Wat zal Stefanus nu zeggen? Nou, wat hij gaat zeggen, daar hopen we de volgende keer op verder te gaan. Vanmorgen blijven bij datgene wat ze zagen. En allen die in de raad zaten, de ogen op en houdende, zagen het aangezicht, zijn aangezicht, als het aangezicht van een engel. Zijn gezicht werd dus, jongens en meisjes, als het gezicht van een engel. Wat zou dat toch geweest zijn? Nou, weten jullie wel, jongens en meisjes, engelen zijn geen mensen. Engelen hebben niet een lichaam zoals jij, zoals ik. Engelen hebben ook niet een gezicht zoals jij en ik, met ogen, met een neus en mond en oren. Toch, als je goed naar de Bijbel luistert, dan kan een engel wel verschijnen aan mensen alsof hij een mens is. Alsof hij een gezicht heeft. Alsof hij een gedaante heeft van een menselijk lichaam. Zo kwamen toch ook twee engelen met de Heer Jezus eens bij Abraham. Zo zaten er toch ook engelen bij het graf waar de Heer Jezus gelegen had. En we kunnen meer plaatsen aanwijzen in de Bijbel waar engelen zo beschreven staan. Toch zijn engelen niet geschapen met een lichaam. En kunnen we ook niet zeggen dat ze letterlijk een gezicht hebben zoals jij en ik. En toch zien die Joodse mensen daar, toch ziet die Joodse raad dat het aangezicht van Stefanus gelijk werd aan het aangezicht van een engel. Wat was dat? Nou, gemeente, er kwam op het gezicht van Stefanus een hemelse glans te liggen. Er straalde iets van zijn gezicht af, wat ook van het aangezicht afstraalt van de engelen in de hemel. Het was net als bij Mozes, toen hij uit de hand van de Heer Jezus de wet ontving op de Horeb. Toen waren daar trouwens ook engelen bij. De Heer Jezus heeft dat niet alleen gedaan, maar er waren engelen bij. Uit de hand der engelen staat ook op een andere plaats. En toen hij zo van de berg afkwam, straalde ook het gezicht van Mozes, zoals we dat ook hier vinden bij Stefanus. Er ging iets glinsteren op het gezicht van Stefanus, van Gods heerlijkheid en heiligheid. En dan lees ik in mijn tekst, en allen die in de raad zagen, de ogen op hem houdende. Daar komen ze gelijk mee openbaar. Ze hadden de ogen moeten neerslaan. Ze hadden in het stof moeten neerknielen bij zoveel hemelse heerlijkheid. Want ze deden zo'n gevaarlijk werk. Ze wederstonden het werk des geestes. Ze namen het woord van Stefanus niet serieus. Ze wilden niet vallen voor de gezonde leer. En hoe gevaarlijk is dat? En u liet de Heer als het ware door die glans zien. Maar ik sta daar boven. En hier staat een knecht van mij. Geroepen om iets van mijn heerlijkheid en majesteit openbaren vanuit de schriften. En tegelijkertijd was het voor Stefanus een bewijs dat de Heere heel dicht bij hem was. Nee, zo doet de Heere dat dikwijls niet meer. En toch, gemeente, zat ik zo te denken in de studeerkamer. En u weet wat ik bedoel. Als er dan zo met ernst en liefde en met gunning en met ruimte gepreekt mag worden, dan is het toch zo dikwijls een eerbiedige stilte in dit kerkgebouwtje. En ook op catechisatie, jongeren, gebeurt dat wel eens, weet je het nog? Dan ligt het beslag. Maar dat is ook een teken van Gods aanwezigheid. Zul je dat nooit vergeten? En wat heeft dat uitgewerkt in je leven? Heb je verstaan in je leven? Niemand kan God zien en leven. Lag er voor u persoonlijk wel eens een glans over de prediking, waardoor je wel in het stof terecht kwam? Of deed het u niet? Stefanus die stond daar met een hemelse glans op zijn gezicht voor de Joodse raad. En het was een sprake voor de Joodse raad, maar het was ook een troost voor Stefanus. Want hij kon in die ogenblikken wel zingen, omdat hij ervaarde dat de Heere zo nabij was. Want God was aan mij zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En gemeente, had Stefanus niets meer te vrezen. Want God was in Christus aan zijn zij. En toen heeft Stefanus daar ervaren, niets en niemand kan mij ooit scheiden van de liefde die er is in Christus. En daar was die glans een bewijs van. Hij ervaarde door het geloof gemeenschap met zijn lieve meester hierboven. Straks zal hij hem ook zien staan, tot zijn hulp. En in alles wat op deze dienstknecht afkwam, mocht op hem zijn vast betrouwen staan. Ken je ook zulke tere momenten in je leven? Soms kun je het aan Gods kinderen zien. Misschien heb je het wel eens gezien. Ben je wel eens in gesprek geweest met een kind van God, en die zo groot van God ging spreken, en die zo dicht bij de Heer Jezus was, dat er op het gezicht een glans kwam? Misschien heb je ze wel eens zien zitten aan de tafel des Heren. Ik weet het nog van vroeger. In Sliedrecht zag ik ze zitten. Ik kon het allemaal als kleine jongen niet begrijpen, maar er lag wat op het gezicht van sommige van Gods kinderen. Soms zie ik ze zitten onder prediking van het woord. Ze hebben het zelf niet in de gaten, maar dan denk ik, ze zitten er goed. Misschien heb je ze wel zien liggen op het sterfbed, je lieve vrouw of man, opa of oma, die wist dat ze goed zou afreizen en de glans kwam op het gezicht, of op een kind dat je moest verliezen. Hoe zalig is dat? Maar het is mij goed, mij zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. Om dan eens voor een ogenblik overal bovenuit getild te worden en niemand te zien, maar Jezus alleen. Dan kan er soms een hemelse glans verschijnen. Dan kan er soms een hemelse schittering zijn in de ogen, vanwege het staren op hen die mijn ziel lief heeft. Zo stond Stefanus daar en ik kon het zingen. Want trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn Heer, mijn vast betrouwen op u, vest ik het oog. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo komen wij tot u in het gebed aan het einde van deze dienst. U zult uw strijdende kerk nooit alleen laten. Dat heeft Stefanus mogen ondervinden in zijn leven. En wat bent u goed, Heere, voor uw kerk. En geef, Heere, als we nog niet bij die kerk behoren, als we nog niet wederom geboren zijn, omdat dat gebeuren mag, Heere. Opdat we ook die troost en die rijkdom mogen kennen, die uw kinderen mogen kennen. Hartelijk dank dat we zo onder uw woord mochten zijn. En dat u steeds weer nabij wilt zijn, degene die u zoekt. Wilt u geven dat we elkaar vanavond weer mogen ontmoeten, om te gaan luisteren naar uw opzoekende zondaarsliefde. En dat we daar allemaal iets van mogen leren kennen in ons leven. Heren, wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 23, het eerste vers, 23 vers 1. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.